Welkom bij Project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap.
We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Project Opgroeien. Vandaag zijn we niet alleen, want we hebben een gastspreker uitgenodigd. Naast mij zit natuurlijk mijn collega Lois.
Hallo, goedemorgen allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering. En wat Caroline net al zei, we zijn niet alleen, we hebben namelijk Johanna uitgenodigd.
Ja, dank voor de uitnodiging. Ik ben Johanna Innemee. Ik werk nu al 17 jaar als kinderfysiotherapeut en ik heb een praktijk voor kinderfysiotherapie in Amsterdam. Ik werk met 3 leuke collega's en we zien vooral kinderen van 0 tot 12 jaar, eigenlijk tot en met de basisschoolleeftijd. Daarvan is een heel groot deel babytjes, 0 tot 1 jaar, 2, 3 jaar. En de laatste tijd zien we eigenlijk steeds meer baby's met voorkeurshoudingen. Maar ook heel veel kinderen die de motorische mijlpalen niet halen. En natuurlijk heel veel kinderen met orthopedische of neurologische klachten. Maar ook heel veel met aangeboren afwijkingen.
Nou, nogmaals Johanna, super fijn dat je er vandaag bij kan zijn. We kijken er ontzettend naar uit om meer te weten over de informatie waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is met name de voorkeurshouding bij baby's. En dat is misschien ook meteen goed om de eerste vraag te stellen waar ik me nieuwsgierig naar ben. Wat is nou precies een voorkeurshouding?
Nou, een voorkeurshouding is eigenlijk een houding die een baby aanneemt als allerliefste houding. Dus een kindje wordt bijvoorbeeld op de rug neergelegd, ligt altijd met het hoofdje naar de rechterkant. Of het lijfje kromt altijd naar de rechter of de linkerkant. Dus dat de beentjes meer naar de ene of de andere kant op liggen. Maar het kan ook zijn dat het een knikje in de nek is. Dus eigenlijk dat het hoofdje niet mooi uitlijnt met de rest van het lijfje. Dus een knik van het nekje eigenlijk werd we dan wel zien. Maar het meeste zien we een voorkeurshouding met het hoofdje gedraaid, geroteerd naar een van beide kanten. En meestal is dat naar de rechterkant. Want dat heeft weer te maken met de ligging van de baby in de baarmoeder.
Dus dit is eigenlijk iets waar je niet echt iets aan kan doen.
Klopt. Sommige kindjes zijn eigenlijk al heel vroeg ingedaald tijdens de zwangerschap. Soms wel al bij 30 weken. Ja, en de baby ligt dan, over het algemeen, met het hoofdje naar beneden. Lijfje beweegt nog flink door. Maar het hoofdje kan natuurlijk nog wel draaien, maar heeft eigenlijk een langere tijd dezelfde houding gehad. En ook bijvoorbeeld bij meerlingzwangerschappen komt eigenlijk een voorkeurshouding ook veel vaker voor dan bij eenlingen.
En dat is bij een meerlingzwangerschap dus omdat ze ook minder ruimte hebben, dus waarschijnlijk er al langere tijd in dezelfde houding liggen.
Klopt inderdaad, ja. Weinig ruimte in de baarmoeder, lange tijd in dezelfde houding. Soms ook kindjes die juist meer tegen de ribbenbogen aanliggen en daardoor wat meer in de verdrukking hebben gelegen.
Dankjewel Johanna voor het vertellen wat een voorkeurshouding nou precies is. En het is wel belangrijk dat kinderen dus snel bij jullie terechtkomen. Maar hoe gebeurt dat nou eigenlijk? Hoe komen die kindjes bij jullie?
Ja, baby's die worden meestal verwezen door het oude kindteam naar de kinderfysiotherapeut met als doorverwijzing voorkeurshouding of asymmetrische schedel. Ouders kunnen ook zelf op eigen houtje naar de kinderfysiotherapeut toekomen. En wij adviseren eigenlijk altijd, wacht niet te lang. Maar heeft een baby een voorkeurshouding, een asymmetrische ligging of al een heel kleine schedelasymmetrie, kom naar de kinderfysiotherapeut, want dan kunnen we snel en goed helpen. De meeste ouders komen ook met de hulpvraag. Mijn kindje heeft een asymmetrische schedel. Ik zie een plat kantje aan de achterkant van het hoofdje. En dan maken ze zich natuurlijk zorgen om. En daar kunnen wij bij helpen.
Ja, want zo'n plat kantje kan inderdaad aan de achterkant zijn, maar het kan ook aan de zijkant zijn.
Klopt, ja. Je hebt eigenlijk een plagiocefalie. Dat is eigenlijk een afvlakking aan de zijkant van de schedel, dus schuin achterop. Maar je hebt ook een brachiocefalie en dat is een afvlakking midden op de achterhoofd van de schedel. Dus dan krijg je eigenlijk een hele brede schedel en vrij korter, dus heel plat op de achterkant.
En waarom is het dan erg dat een kindje een voorkeurshouding heeft of misschien al een afplatting heeft?
Nou, eigenlijk is een asymmetrische schedel gewoon super zonde voor het hoofdje van de baby. Hè? En soms kan de symmetrie zelfs in het aangezicht zichtbaar zijn. Dus dat het voorhoofdje boller wordt aan één kant, of dat de wang meer naar voren komt te staan aan één kant. Verschil in ooggrootte kan je ook zien. Eigenlijk het oogje aan de vlakkere kant wordt vaak groter. Dus dat is ook echt een signaal van, hè, we moeten nu echt wat gaan doen. En het hoofdje wordt zo snel plat. Dat kan echt al in de eerste week, twee weken gebeuren. En het kost veel meer tijd om het weer symmetrisch te maken. De stand van de nek, dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Sommige kindjes krijgen door die voorkeurskant en die asymmetrische schedel ook een knik in het nekje. Maar het kan zelfs ook van invloed zijn op de rest van het lijfje. Krasverschil, spierspanningsverschil. Hè? En dat kan ook nadelige gevolgen hebben voor de motoriek op latere leeftijd.
En hoe zit het dan met de ruimte voor de hersenen? Hebben die nog voldoende ruimte om te groeien bij een asymmetrie?
Ja, dat wel. Als een kindje een asymmetrische schedel heeft, een plagiocefalie of een brachiocefalie, groeien de hersentjes gewoon de kant op waar wel ruimte is. Dus voor de hersenontwikkeling is het helemaal niet van invloed.
En tot wanneer kan zo'n voorkeurshouding eigenlijk ontstaan?
Een voorkeurshouding ontstaat meestal de eerste 3 maanden. Daarna gaat een babytje meer draaien met het hoofdje, vaker op de buik liggen. Dus de eerste 3-4 maanden die zijn cruciaal om te voorkomen dat een kindje een asymmetrische schedel, een plagio of een brachycefalie krijgt.
Johanna, ik hoorde je net zeggen dat een voorkeurshouding ook nadelige invloed kan hebben op de rest van de motorische ontwikkeling. Dus dat is eigenlijk de bewegingen van de kinderen die ze maken. In de spreekkamer krijgen we vaak van ouders de vraag wat nou precies deze motorische mijlpalen zijn. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ik kan over de grofmotoriek ook wat vertellen. Maar in eerste instantie is het belangrijk om te weten dat ieder kindje zich echt op zijn eigen tempo ontwikkelt. Dat is heel belangrijk voor ouders om te weten. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal mijlpalen die we liever op een bepaalde leeftijd willen behalen om ook weer naar de volgende stap in de motoriek verder te kunnen. He, zo zijn er eigenlijk een aantal eerste grofmotorische mijlpalen die we hier kunnen bespreken en die voor ouders ook duidelijk zichtbaar zijn. Dus bijvoorbeeld met 3, 3,5 maand willen we dat een kindje met 2 handjes in het midden een speeltje kan pakken, eigenlijk boven de borst, buik. Daarna gaat een kindje steeds meer op de buik liggen, kan het hoofdje op de in buikligging steeds hoger optillen. Bij 3 maanden is dat ongeveer 45 graden, maar bij 4 maanden moet een hoofdje al ongeveer tot 90 graden opgericht kunnen worden. Met 5, 5,5 maand gaat een kindje van rug naar buik rollen, maar pas met 6, 7 maanden gaat een kindje van buik naar rug rollen. En dat zijn allemaal mijlpalen die we natuurlijk ook heel erg kunnen oefenen met baby's. En daar kan de kinderfysiotherapeut ook bij helpen. Daarna gaat een kindje met 1 maand of 7 pivoteren op de buik. En pivoteren is eigenlijk het cirkeltjes maken terwijl de baby op de buik ligt. Dus die kan je achter een speeltje aanlokken, linksom en rechtsom, wat weer voorbereidend is voor het gaan tijgeren. Tijgeren is eigenlijk het buikschuiven, want een kindje gemiddeld met 1 maand of 7,5, soms 8 maanden, begint te doen. Sommige kindjes gaan zich trouwens nog wel eerst achteruit voortbewegen. Dus die komen juist eerder van een speeltje vandaan, verder weg. Maar daarna willen we dat ze vooruit gaan tijgeren. Zitten is eigenlijk nog helemaal niet belangrijk rond deze leeftijd. Dat is natuurlijk ook een vraag die wij veel van ouders krijgen. Met 6 maanden mag mijn baby al zitten. Daar kunnen we zo nog even op terugkomen. Maar na het tijgeren gaat een kindje eigenlijk met de billen omhoog, meer op handen en knieën komen te staan. Gaat vanuit daar kruipen, alternerend kruipen op handen en knieën. Kruipt naar een kleine verhoging toe, komt op hoge knieënstand. Rondom 1 maand of 11. Gaat van daaruit via schredenstand opstaan aan een bank of aan een tafel. Loopt langs de bank rond 1 maand of 12. En dat is de mooie overstap naar het loslopen. Wat een kindje gemiddeld met 1 maand of 13 tot 15, soms 18 maanden doet. En eigenlijk al die motorische mijlpalen zijn belangrijk om zo stap voor stap te behalen. En als we dan even teruggaan naar dat zitten. Hè, want een kindje kan eigenlijk de rest van zijn leven zitten. Dus eigenlijk het oefenen van het zitten is helemaal niet zo belangrijk. Dat hoeven we ook niet echt te oefenen. Een kindje gaat zichzelf meestal rondom de 8-9 maanden, als het ook toe is aan het kruipen, opduwen tot een zittende positie. Dus van lig, kruiphouding, zit. Zit, weer over de beentjes heen naar een kruiphouding of een liggende houding. Maar het oefenen van het zitten is eigenlijk niet zo belangrijk.
Dus eigenlijk geef je aan dat het oefenen met zitten helemaal niet echt nodig is. Maar dit is wel inderdaad wat we vaak ook in de spreekkamers horen. Van dat ouders dit ook leuk en interessant vinden om te doen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk heel mooi van die stoeltjes waar ze in kunnen zitten. En volgens mij is de reden ook waarom ze dit vragen, omdat ze merken dat een kindje er graag bij wilt zijn. Hè, en meer wilt meemaken, meer wilt zien. Maar wat zou jij hierin adviseren?
Nou, eigenlijk willen we dat een kindje zelf op ontdekking uitgaat vanuit die buikligging. Om omhoog te komen, om meer te gaan kijken en meer erbij te zijn. En het is natuurlijk een hele makkelijke manier om een kindje op de billen neer te zetten. Kindje kan alles zien, de hele ruimte overzien, maar hoeft zelf weinig actie te ondernemen om zo ver te komen. Zitten op schoot is natuurlijk heel leuk voor de baby om er ook bij te zijn. Maar wat we bedoelen met niet te veel laten zitten is eigenlijk op de grond, allemaal kussens om hem heen, dat hij niet omvalt. Dat is eigenlijk nog niet de bedoeling als het kindje sowieso nog niet rolt, niet tijgert of nog niet de intentie heeft om te gaan kruipen. Dan adviseren we zo weinig mogelijk nog zelf te laten zitten.
Ja, en wat ik dan ook vaak wel zie als de kindjes op schoot willen zitten, vind ik vaak heel leuk. En wat je dan ziet is dat die voetjes al een beetje gaan punten en misschien dat ze al willen staan. Wat je merkt is dat ouders dan denken, hey, dat is leuk, ik til een beetje mijn kind op. Want dan kunnen ze daarmee oefenen. Wat vinden we daarvan?
Ja, nou die vraag krijgen wij inderdaad ook vaak. Hè? Het kindje is, ja, mijn kindje van 3, 4, 5 maanden wil al zo graag staan. Maar eigenlijk slaan we dan fases over. We willen pas dat een kindje met een maand of 11, 12 richting dat staan gaat. Eerst willen we heel graag nog dat een kindje zich buigt voor het rollen, voor het tijgeren, voor het kruipen. En we hoeven die beentjes nog helemaal niet zo sterk te hebben. We hebben liever die armpjes heel sterk. Want dat hebben ze nodig voor het tijgeren en het kruipen. En dat ontwikkelen we meer door het kindje veel en vaak. Hoeft niet lang, maar wel vaak op de buik te leggen.
Dit was een heel mooi uitstapje naar de motorische ontwikkeling. Maar we gaan weer even terug naar het hoofdonderwerp. En dat is de voorkeurshouding. En een belangrijke vraag, denk ik, voor jou. Wat zouden ouders zelf kunnen doen om zo'n voorkeurshouding te voorkomen?
Ja, nou dat is eigenlijk vanaf dag 1 na de geboorte al heel belangrijk. Ouders kunnen zelf al heel veel doen om zo'n voorkeurshouding te voorkomen of te zorgen dat als die er al is, door de ligging in de baarmoeder, waar we het eerder over hadden, dat het minder wordt. En eigenlijk de afvlakking van de schedel zo beperkt mogelijk blijft. Maar wat vooral heel erg belangrijk is, is in de eerste weken na de bevalling het hoofdje van de baby veel naar links en naar rechts te leggen. Zo kan je eigenlijk een voorkeurshouding meteen goed voorkomen. Maar ligt een kindje nou vanaf het begin veel naar één kant, bijvoorbeeld alleen naar de rechterkant, ja, dan draaien we het hoofdje heel veel naar links. Nou, dat is dus soms vaak heel moeilijk. Dan lukt het niet en dan komen ouders bij ons terecht. Maar andere dingen die ouders al heel veel zelf kunnen doen, is bijvoorbeeld ook met het licht en het geluid, andere prikkels, spelende broertjes en zusjes. Heel veel vanaf de niet-voorkeurskant eigenlijk aanbieden. Houding, hantering, positionering, dat is belangrijk eigenlijk voor de eerste 3 maanden na de geboorte van de baby. Maar ook bijvoorbeeld regelmatig het matrasje keren. We zien heel vaak dat er toch een holletje komt in de matras. En dan kan een pasgeboren baby het hoofdje natuurlijk ook moeilijker zelf naar de andere kant leggen, omdat het in een kuiltje ligt. Spiertjes zijn nog niet sterk genoeg, dus dat draaien is dan eigenlijk lastiger.
Wat wij ook wel eens als tip meegeven, hè, als je borstvoeding geeft, dan heb je natuurlijk de ene keer de ene borst, dan de andere borst. Maar als je afgekofte moedermelk in een flesje geeft of flesvoeding geeft, zie je vaak dat ouders ook die voorkeurskant hebben. Dus altijd met het hoofdje rechts voeden. Ja. Dus dat ze daarin ook afwisselen. Ja.
Nou, dat is inderdaad precies die hantering en positionering. Hè? Dus we adviseren ook vaak, hè? Wissel het af. Flesje op jouw linkerarm, flesje op jouw rechterarm, boordje over je linkerschouder, boordje over je rechterschouder, om heel erg veel variatie in die houding, hantering, positionering aan te bieden, om te voorkomen dat een kindje een voorkeurshouding ontwikkelt. Maar ook variëren in de houding al vanaf dag 1, 2, 3 na de geboorte. Ruglig afwisselen met zijligging en buikligging. Dat is echt belangrijk voor iedere baby om een voorkeurshouding te voorkomen.
Die buikligging die zien we ouders inderdaad ook al vaak doen. Dat is natuurlijk altijd in het zicht van. Hè? Dus ouders als ouders ben je er altijd bij. Maar de zijligging is toch iets wat ze vaak toch spannend vinden. Heb jij hier misschien nog tips voor? Of?
Nou, zijligging zeker. Hè? Dat horen wij ook vaak hoor, dat ouders dat spannend vinden. Maar bijvoorbeeld tijdens het geven van borstvoeding kan het kindje ook al op de zij liggen. Hè? Ene borst, andere borst. Ook met het geven van een flesje kan het kindje ook de eerste paar weken op de zij liggen. Maar ook bijvoorbeeld gesteund in een zijligkussen kan het kindje onder toezicht, hè? Belangrijk, altijd onder toezicht, op de zij spelen, liggen. Hoeft geen half uur, hè? 10 minuten, kwartiertje is al genoeg als variatie op rug- en buikligging.
Ja, en soms zien we dan ouders inderdaad bij ons op het bureau, bij de 4 weken consult. En dan geeft ze aan, nou, we hebben van alles geprobeerd. Mijn kindje die blijft maar naar die ene kant toe kijken, terwijl we wel van alles hebben gedaan om te stimuleren juist de andere kant op te kijken. Wat dan?
Nou, dat is dan echt een indicatie om naar de kinderfysiotherapeut te gaan. Hè? Want ouders hebben dan al zoveel geprobeerd en dan is de voorkeurshouding te sterk. Hè? En dan moeten er meer tips, adviezen en misschien wel verschillende oefeningetjes geadviseerd worden die ouders dan zelf kunnen doen.
En wat doen jullie precies als een ouder met een kindje op jullie praktijk komt?
Nou, eerst stellen we eigenlijk een aantal algemene vragen, hè? Zoals hoe de zwangerschap geweest is en waren de bijzonderheden tijdens de ligging in de baarmoeder? Vroege indaling, stuitligging, dat is belangrijk om te weten. Maar ook hoe de bevalling geweest is. Keizersnee, een natuurlijke bevalling. Is er een vacuümpomp gebruikt? Dat zijn ook wel dingen die goed zijn voor de kinderfysiotherapeuten om te weten. Daarna bekijken we de baby, de bewegelijkheid van het nekje. Hoe het babytje actief eigenlijk kan draaien. We kijken even naar de lengte van beide nekspieren. Is er niet meer spanning aan de ene kant van het lijfje dan aan de andere kant? Dat is ook belangrijk om ons behandelplan eigenlijk op te bouwen. Maar ook naar de motorische mijlpalen. Heeft het babytje tot dan toe de motorische mijlpalen goed behaald? Als het nodig is, kunnen we ook een meting doen om de mate van de afvlakking inzichtelijk te krijgen en dat we ook een mooi beeld hebben van waar hebben we het nou eigenlijk over? Hoe vlak is dat hoofdje aan de zijkant of aan de achterkant? We hebben daar 2 meetmethodes voor. Dat is de Scullycare-meting, die werkt eigenlijk met een app. De app berekent automatisch aan de hand van een foto de mate van de afvlakking. En er is ook nog een andere meetmethode, die heet de plagiocefalometrie. En daarbij moeten we eigenlijk handmatig de mate van de afvlakking berekenen. En daarbij brengen we eerst een bandje rond de schedel aan. Maar het eerste consult krijgen ouders natuurlijk ook al heel veel tips en adviezen mee, waarbij ze zelf praktisch mee aan de slag kunnen.
En dit is natuurlijk super fijn voor jullie als ouders, want vanuit ons krijgen jullie natuurlijk al een aantal tips en adviezen mee. Maar de kinderfysiotherapeuten, die weten gewoon zo ontzettend veel. Die kunnen echt heel veel oefeningen aan jullie meegeven. Inderdaad, die praktische tips, wat gewoon ontzettend gaat helpen om die voorkeurshouding te voorkomen ofwel echt te verminderen.
Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je op tijd naar de kinderfysiotherapeut toe gaat. Dus als je zelf al dingen merkt, neem gewoon contact met ons op of zelf met de kinderfysiotherapeut. Want als je er snel bij bent, heeft de behandeling een beter resultaat. En Johanna, zou je misschien nog wat meer kunnen vertellen over die Scullycare-meting? Want dat is natuurlijk voor ouders heel interessant om te weten hoe erg nou die asymmetrie is. Dus hoe erg, in welke mate hebben ze dat? En komt het eigenlijk ook wel goed? Dat is natuurlijk ook een vraag die ouders voor jou hebben.
Ja, ja, ouders vinden de Scully Care meting vaak heel interessant, hè, omdat het duidelijk inzichtelijk wordt wat eigenlijk de mate van de asymmetrie wordt en we daarbij ook mooi de vooruitgang kunnen meten. En dat komt heel mooi eigenlijk ook in die app naar voren. Wat we doen, hè, het kindje krijgt een heel dun mutsje op om alle haartjes helemaal plat te krijgen, komt met het achterhoofd op een wat steviger matje te liggen. En dan met de app maken we een foto van de achterkant van de schedel, waarbij de oortjes en het neusje zichtbaar zijn. En de app berekent eigenlijk alles vanzelf.
Dus dat is voor ouders eigenlijk ook een mooie manier om dus echt goed te kunnen zien hoe het hoofdje er echt uitziet. Want niet iedereen heeft natuurlijk een timmermans oog zoals de kinderfysiotherapeut.
Ja, en sommige kindjes hebben heel veel haar. Andere kindjes zijn natuurlijk bijna kaal. Dus eigenlijk door zo'n mutsje schrikken ouders soms ook wel van, wow, dit had ik niet verwacht. Of en soms valt het natuurlijk ook wel mee, hè? Dus beide kanten kan het eigenlijk op.
In deze aflevering gebruiken we natuurlijk de verschillende termen plagiocefalie en brachycefalie. Nou, het zijn best wel lastige begrippen, dus misschien kunnen we daar nog even iets verder toelichting op geven. En wat is nou precies het verschil?
Ja, een plagiocefalie is echt de asymmetrie van de schedel aan de achterkant. Dus dat de linkerkant of de rechterkant van de schedel meer vlak is dan de andere kant. En een brachycefalie is echt eigenlijk de breedte-lengteverhouding van de schedel en dat de achterkant plat geworden is. Plagiocefalie komt vaak door een voorkeurshouding, maar een brachycefalie, dat zien we veel vaker bij kindjes die nog erg passief zijn, weinig op de buik worden neergelegd, veel met het neusje recht omhoog slapen, dat er dus veel druk op de achterhoofd is. Maar ook het gebruik bij jonge baby's van een babynestje, die smalle nestjes waar ze eigenlijk in liggen en vooral hun blik naar boven hebben gericht, of het gebruik van een wipstoel waar een baby moeilijker het hoofdje in kan draaien, en de kussentjes, eigenlijk die kussentjes met zo'n gat in het midden, waarbij kindjes ook moeilijk van links naar rechts kunnen roteren. Ja, dat versterkt echt de brachycefalie.
Maar hoe zit het dan precies met die kussentjes? Want in de spreekkamers horen wij vaak de vraag van, hè, is er een kussen die daarbij kan helpen? Hebben ze dit wellicht via gehoord?
Ja, er zijn eigenlijk twee kussentjes op de markt. Eén is het kussen met het gat erin. Nou, die raden we echt af. Een ander kussen is het driehoekskussen, eigenlijk het echte zijligkussen. En die gebruiken we tijdens onze behandelingen ook nog wel. Maar ik denk zeker dat het goed is om dat niet op je eigen houtje te gaan gebruiken, maar daar wel echt advies over in te winnen bij de kinderfysiotherapeut of het voor jouw baby wel nodig is.
Ja, en dan toch nog heel even terugkomend net op dat babynestje wat je aangaf. Ja. Want een babynestje is heel fijn voor de geborgenheid, hè, van je kleintje. En we zien ook vaak dat ouders het prettig vinden om hier gebruik van te maken. Zeg jij van doe maar niet? Of wat is jouw advies erin?
Nou, een babynestje is prima voor de eerste periode na de geboorte. Hè? Een maand of 1, 2, misschien tot maximaal 3 maanden. Maar daarna willen we dat het kindje heel veel op ontdekking uitgaat, naar links gaat kijken, naar rechts gaat kijken. En in een nestje wordt eigenlijk de visuele ontwikkeling van de baby vrij beperkt, doordat het niet goed naar links en naar rechts kan kijken.
Dan zijn we alweer aangekomen bij het laatste onderdeel van deze aflevering, namelijk de welbekende tip top 3.
Tip 1. Vanaf dag 1 na de geboorte veel variatie in houding. Hoofdje naar links, hoofdje naar rechts. En kan het babytje het nog niet zelf, dan help je het kindje daarbij. Je kan het hoofdje in je hand leggen en dan rustig helpen met het hoofdje de andere kant opleggen. En veel buikligging aanbieden. En de buikligging hoeft niet lang, maar wel vaak. Dat is echt belangrijk om vanaf dag 1 na de geboorte te doen. En je kan je baby daarbij helpen, hè, door een handdoekje op te rollen, onder de borst te leggen of de ellebogen goed te ondersteunen onder de schoudertjes. Soms de ellebogen nog een beetje dichter naar elkaar toe duwen, zodat het kindje het hoofdje goed kan optillen. Maar bedenk ook dat de baby niet altijd het hoofdje hoeft op te tillen in buikligging. Want ontspannen op de buik liggen is ook belangrijk. Maar bijvoorbeeld op de buik op jouw borst, hè, of op jouw arm met het buikje naar beneden tillen, dat geldt ook allemaal voor buikligging. Maar wel goed om even te benoemen dat buikligging altijd onder toezicht is van een van de ouders. Tip 2. Zo min mogelijk gebruik van babystoeltjes, newbornzitjes of wipstoeltjes of de babynestjes. We willen juist dat de baby zich vrij kan bewegen en de schedel zich mooi links en rechts goed kan ontwikkelen en dat we de druk zo goed mogelijk verdelen. Maar bijvoorbeeld spelen dus op de buik of op de zij met een spiegel. Andere leuke babyspeeltjes die niet al te druk zijn, dat is een goed alternatief. Tip 3. Bij twijfel zoek een kinderfysiotherapeut op. Hoe eerder de goede hulp wordt ingeschakeld, dan kunnen er echt veel problemen worden voorkomen. Niet alleen voor de groei en de symmetrie van de schedel, maar ook voor de algemene motorische ontwikkeling.
Dit is het einde van de aflevering. Johanna, ontzettend bedankt dat je vandaag bij ons aanwezig wilde zijn.
Ja, superleuk. Ik vond het echt leuk om hierover te praten.
We hebben volgens mij hartstikke veel nieuwe dingen geleerd. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo voelen. Dus luisteraars, ook ontzettend bedankt voor het luisteren. En we zien jullie graag volgende keer weer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.